Ja, goedenavond allemaal. Ik zal me even voorstellen voor degene die mij nog niet kent. Ik zie heel veel bekende gezichten weer vanavond. Mijn naam is Wilco van der Vecht en ik heb in Ommen een praktijk als arts voor natuurgeneeskunde. En ik heb vanaf 1991 de praktijk en vanaf die tijd eigenlijk ook al bezighoudende met de werken van Lorber. Dat wil zeggen ook de praktische toepassing daarvan, de zonlichtgeneeskunde, de heliopathie. En we houden ons steeds meer bezig eigenlijk ook met het onderzoek naar de heliopathie. De laatste jaren wordt er veel onderzoek ook gedaan in zeg maar de normale of reguliere wetenschap. En kent eigenlijk explosieve ontwikkelingen en dat volgen we dan ook op de voet. En we proberen het eigenlijk ook praktisch toe te passen. En de praktijk in Ommen is al jarenlang een praktijk waar mensen komen met chronische ziektes. En we proberen daar eigenlijk de mensen ook handreiking te geven. Natuurlijk bij een praktisch ziek zijn, de klachten te verhelpen natuurlijk. Maar wat belangrijker is eigenlijk in te leven in de mensen. Kijken waar de grondproblematiek is, emotioneel inleven in de mensen. En door al die jaren heen merk je dan natuurlijk dat er een grote behoefte is. En dat er een grote vraag is. En eigenlijk een grote leegte ook is. Naar de achtergronden van het ziek zijn, om daar antwoorden op te krijgen. En veel mensen zijn nog onbewust op zoek naar een stukje geborgenheid, een stukje vertrouwen, een stukje zekerheid. En je ziet de mensen die in de praktijk komen, toch allemaal wat verwilderd, angstig, zorgelijk. Vaak ook vol verdriet of verkrampt door allerlei dingen die ze meegemaakt hebben. Vooral in die manier zie je toch veel opgejaagde mensen. Nou, het eerste wat je probeert om de mensen gerust te stellen, dat wil zeggen dat je eerst een basisuitleg geeft vanuit het leven zelf. En de natuurgeneeskunde biedt natuurlijk al een heel aantal facetten. En wordt ook al gesproken over gifstoffen en dat je gezonde voeding moet tot je nemen, maar in overdrachtelijke zin eigenlijk, de geestelijke perspectief, daar wordt eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed en heel weinig over gesproken. Nu, de werken van Lorber, en wie is niet bekend met de werken van Lorber? Voor wie is het Lorberwerk helemaal nieuw? Zijn er wat mensen in de zaal die überhaupt niks daarvan gehoord hebben, of heel weinig daarvan weten? Dat is even makkelijk voor mij, omdat ik er even rekening kan houden vanavond met spreken daarover. Zijn dat mensen die helemaal niks van Lorber af weten, of heel weinig, of daar onbekend mee zijn? Iedereen is op zekere hoogte bekend ermee. Nou, heel fijn, dat geeft in ieder geval al een goed denkkader en ook het spreken met elkaar, is dat wat makkelijker voor mij. Nou, in ieder geval het Lorber gebeuren zoals het en dat is natuurlijk niet alleen wat Lorber heeft beschreven. En natuurlijk heel veel werken van Swedenborg is of Jacob Boehme. Daar wordt natuurlijk gesproken over het natuurlijke, maar ook de verhouding met het geestelijke. Nu, ik weet niet hoe lang het alweer geleden is dat je me gevraagd hebt voor deze lezing. Dat is alweer een half jaar, drie kwart jaar. En toen vroeg je me nog iets over geestelijke gezondheidszorg. En toen hebben we nog even gesproken met elkaar. En één keer kwam het bij mij op over de bergreden. Ik weet niet precies hoe dat nou kwam. En een aantal onderwerpen wat betreft de bergreden. Een paar weken geleden heb ik nog gesproken over heliopathie. Een dag in Zeist. En de zonlichtgeneeskunde hebben we natuurlijk ook een heel stuk van het geestelijk gebeuren de ochtend hebben we natuurlijk besproken. Vanavond is het thema de bergreden, maar toen ik deze week eens even de bergreden las, en dacht ik ook bij mezelf, dat is werkelijk een berg van een reden. Dus daar staat zo enorm veel in. In feite is het natuurlijk een heel gebundeld, een heel gecomprimeerd evangelie. En nou, in de geest van Lorber, als ik dan het Lorberwerk erbij pak, als je dan kijkt hoe de geschiedenis begint, wanneer de bergreden is gehouden. En dan is eigenlijk de geschiedenis dat Jezus begint eerst met de doop in de Jordaan, Johannes de Doper. En dan krijgen we het verhaal, de bruiloft te Cana en de tempelreiniging. En uiteindelijk komt hij dan in Sichar terecht. En de Jacobsbron, en dan heeft het gesprek met deze vrouw. En Nou goed, daar is dan ook bekend de berg Gerizim of Gerizim, hoe die hier geschreven staat. En nou goed, daar wil ik eigenlijk met jullie beginnen om even een stukje begin te maken. Dat we ons even inleven in de bergreden zelf, wat er gezegd is, wat er gesproken is. Nu ken ik natuurlijk in dit, want ik denk hoeveel hebben we te bespreken, ongeveer een uur, anderhalf uur al maximaal. We kunnen natuurlijk niet die hele berg van die reden bespreken, maar er zijn natuurlijk wel een aantal in het oog springende dingen. Daar wil ik graag een begin mee maken. Ik heb niet een PowerPoint-presentatie in die als zodanig voorbereid, omdat het voor mij altijd moeilijk is om zo te spreken vanaf een letterlijke tekst. Ik kan alleen maar spreken zoals het op dat moment komt en als het gegeven wordt. Brengt ook altijd de spontaniteit mee. Ik ben ook nooit gewend om een monoloog te houden, altijd graag een dialoog met jullie. Dat ik graag samen met jullie ook de dingen wil delen. Dat is ook eigenlijk vanavond de bedoeling. Maar eerst moeten we natuurlijk even inleven in het onderwerp. Ik weet niet of jullie dat allemaal thuis al een stukje de bergreden hebben al voorbereid. Of in jullie innerlijk al hebben voorbereid. In ieder geval, ik heb het deze week wel gedaan. Maar goed, er vallen natuurlijk een aantal dingen op. Het eerste begin is natuurlijk het optreden van Jezus in het relatieve begin. En als je dan kijkt in de tijd waarin Jezus komt te spreken, en ook eigenlijk begint met die bergreden, vallen natuurlijk een aantal dingen op. In de eerste plaats is natuurlijk de doop in de Jordaan. En dan Johannes de Doper die dan spreekt in een woestijn. Nou, alles wat Jezus dan in feite ook zegt, ook later in het Nieuwe Testament, moeten we goed bij bedenken dat hij altijd spreekt, of het grootste gedeelte spreekt, in gelijkenissen. Dat hebben we natuurlijk een aantal weken geleden ook natuurlijk besproken, de gelijkenissen. Het is eigenlijk een geestelijke taal, een gelijkenis. Dat wil zeggen, er worden natuurlijke beelden gebruikt om geestelijke principes uit te drukken. En ook dat is natuurlijk in de bergreden een hard begin voor de toenmalige priesters. Want als je het verhaal dan ook leest en de commentaren van de priesters leest, wat we straks een stukje van door zullen nemen, dan is het natuurlijk een harde noot voor de toenmalige tijd voor de mensen om te kraken. En waarom is dat zo? Als je dan begint met het eerste stukje, dan heeft hij de Samaritaanse priesters heeft hij ontmoet, Jezus. En er zijn er wat gesprekken mee. En dan 's ochtends zitten ze aan een gemeenschappelijk maal. En dan komt er een gesprek tussen de priesters en Jezus. En een van die priesters, ja, die ziet dan de omgeving. Dat is een prachtige omgeving. En is eigenlijk dan heel lyrisch over het hele gebeuren. En ziet daar de zon, de maan, de ontelbare vele sterren, de baan houdt en bestuurt. En de zee en de diepte. In ieder geval een heel lyrisch gebeuren. En dan begint het eigenlijk met een hele markante uitspraak van Jezus, wat hij dan zegt. En dan zegt hij van, ja, dat is goed gesproken, want zo is het. God is zeer goed, zeer wijs, zeer rechtvaardig en heeft niemands raad en leren nodig als hij iets wil doen. Maar ik zeg jullie, en daar komt het, de mens van deze aarde is niet minder geroepen om volmaakt te worden zoals de Vader in de hemel volmaakt is. Dus ik herhaal nog een keer. De mens van deze aarde is niet minder geroepen dan om volmaakt te worden zoals de Vader in de hemel volmaakt is. Dat was weliswaar tot op heden niet mogelijk, omdat de dood op deze aarde de scepter zwaaide. Maar van nu af aan is het mogelijk voor iedereen, die er ernst mee maakt, om volgens mijn leer te leven. Dus daar begint hij mee. Dat is een zeer markante uitspraak. Als je dat zo oppervlakkig leest, ook zelfs in Lorbe, dan lees je er misschien zo overheen. Maar wat moet je begrijpen? Kijk, we hadden natuurlijk het begin, zeg maar 6000 jaar geleden kwam Adam. Daarna uiteindelijk de val, Hanoch en de Hanochieten en de hele ontwikkeling. En uiteindelijk de zonvloed. En na de zonvloed kwam dus Noach en Abraham, et cetera. Maar het duurde niet zo lang meer dat eigenlijk, zoals Johannes spreekt in de woestijn, dat de harten van de mensen totaal verduisterd waren. Een letterlijke woestijn of een figuurlijke woestijn geworden, een toenmalige woestijn. Dus als Johannes spreekt in die woestijn, is het eigenlijk ook een beeldspraak van de toenmalige visie van de mensen. Die mensen waren hard geworden. Vroeger was er nog de God van één. Dat houdt in dat Adam en Eva en ook die volken eromheen, die hadden toen, ja, er was niet een kerkgebouw of er was geen tempel. Er was niks. Daar hadden ze ook voldoende aan, want er was nog de directe geestelijke omgang met God en in de geestelijke wereld. Geleidelijk aan is het steeds meer of steeds minder geworden. En dan zie je dus de haan nog gieten. En een steeds grotere verduistering. Ook na de zondvloed is die verduistering steeds verder toegenomen. Zover zelfs dat op een gegeven moment het volk van Israël wou ook een koning hebben. Maar waartoe een koning? Want die koning, dat was dan voor hun een zinnenbeeldige macht. Van ja, een God die je niet kan zien. Niet tastbaar, niet vatbaar en die je niet op een bepaalde manier kunt dienen. Dat was voor hun ook al ongrijpelijk geworden. Dus er was al een degeneratie. Dus het godsbewustzijn werd steeds primitiever. Er moest ook, net als omringende volkeren, moest er ook een koning zijn. En die koning moest aanbeden worden met een specifieke dienaar, et cetera. Dus je ziet geleidelijk aan een degeneratie van het bewustzijn van de mensheid van toen. En wat voor bewustzijn? In feite, want als je de geschiedenis in het Oude Testament leest. En dat is natuurlijk ook een vraag, dat zijn natuurlijk vaak gestelde vragen. Als je het verhaal in het Oude Testament leest en de lijnen en de geschiedenis van de richteren, et cetera. En alles wat het volk van Israël gedaan heeft. Ja, soms hele volkeren, de strijd tegen de Amalekieten, et cetera. Daar ging er niet zachtzinnig aan toe. Oog om oog, tand om tand. Dat is hun mentaliteit. Daar tegenover staat dan plotseling deze Jezus in het Nieuwe Testament. Lerende, beginnende met... In het begin de bergreden. En als je dan de bergreden leest, hoe die aanvangt, zalig de armen van geest. En dan daar begint het mee met de zalensprekingen. Even kijken. Ja, zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig armen van geest. Nou, als je dat dan letterlijk leest. En dan alle uitspraken die er dan door die hoofdstukken heen, want de bergreden heeft uren geduurd. Dus het is een uren tekst. Heel gecomprimeerd in Matthäus dan weergegeven. En het zout der aarde, het licht der wereld. Ik meen niet dat ik gekomen ben om de profeten te ontbinden. Nee, ik ben dan gekomen om de wet te vervullen. En het echt breken, het verhaal van het oog uitdrukken. En de aalmoezen, het bidden, het onze vader. De ware schat, het vasten. Het verhaal over de bezorgdheid, het niet oordelen. Als je dat leest, is het een heel gecomprimeerd gebeuren. En die toenmalige priesters, dat was een harde noot om te kraken. Van wat hij zei in die tijd. Hè? Als je alleen al begint met armen van geest. Ja, wie zijn dan arm van geest? Wanneer ben ik arm van geest? En waarom zijn die armen van geest dan juist zalig? Nu, dat zijn natuurlijk voor de mensen in de toenmalige tijd. En ook de priesters. En ook de schriftgeleerden, hè, dat als je dat nu vergelijkt met de professoren die aan de universiteiten hebben gestudeerd. Hè, een Nicodemus bijvoorbeeld, en die kwam bij Jezus. En hoe kwam die bij Jezus? Hij kwam in de nacht. Maar ook in de spreekwoordelijke nacht van zijn ziel kwam die bij Jezus. En die begreep er niks van. En toen zei Jezus nog tegen hem van, ja, ik spreek nu eenvoudige, nog grotendeels natuurlijke beelden. En dat begrijp je dan niet. Laat staan als ik in geestelijke beelden ga spreken. Maar deze Nicodemus was een topgeleerde. Daar was een wetenschapper van die tijd. Hij was universitair onderricht. Hij was een van de scherpste jongens met scherpste verstand in de club van toen. Hij begreep er niks van. Dus als je kijkt in die tijd, dan moet je je voorstellen dat er natuurlijk veel duisternis was. En wat voor bewustzijn was er? Wat voor godsbewustzijn was er ontwikkeld? Het is een primitief godsbewustzijn. En wat houdt het primitieve godsbewustzijn in? Ja, je hebt een koning. En die koning die zwaait met de scepter en die regeert en die delegeert. En die moet je aanbidden. En daar moet je bij in de gunst komen. Dus er werden oorlogen gevoerd. En dat is een tijd van wraak, een tijd van oordelen. En een tijd van in de gunst komen of liefkozen. Dat bewustzijn heerste in die tijd. En dat is eigenlijk een primitief, dierlijk, zelfs nog een onderdierlijk niveau bewustzijn. Nou, die grote duisternis was de totale mensheid, was afgezakt. Nee. Die tijd, zo moet je voorstellen, komt dan Jezus. En ja, daar was dan wel eerst gehoord over een jongetje dat toen geboren was in Bethlehem en in het begin nog wat wonderdaden heeft gedaan, hè, beschreven in de jeugd van Jezus. Maar ja, op een gegeven moment, na een aantal jaren deed hij niet meer zoveel wonderen. Maar toen was het eigenlijk in de vergetelheid geraakt. En was het eenvoudige timmermanszoon, die ook als zodanig werkte, zeer zwijgzaam was en verder was er eigenlijk niks opvallends aan. Tot dan het moment dat hij uit de woestijn komt en de beproeving heeft doorgemaakt. Daan bij Johannes en dan begint in feite het optreden. Bruiloft te Cana, de tempelreiniging. Dat is natuurlijk wel een flink optreden met de zweep door de tempel heen. En dan uiteindelijk naar het land van de Samaritanen toe en bij in Sychar. de Jacobsbron. En dat is het verhaal. Dus het eerste optreden dan is dan de berg Gerizim. En dan heeft hij ook die gesprek, dat gesprek met die vrouw in de Jacobsbron. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Ik probeer hem zo even voor de geest te halen. Maar dan, dan vraagt die vrouw dan ook aan hem van, ja, waar moet je God dan aan bidden? En dan zegt Jezus ook van, ja kijk, God is een geest, wil in waarheid en in liefde aanbeden worden. Daar is nog voor nodig, de tempel Jeruzalem of de berg Gerizim. Want, nogmaals, God is een geest en wil in waarheid en in liefde aanbeden worden. Dat is de essentie die hij uitspreekt ook tegen deze vrouw. Dat is eigenlijk het begin. Nou, dan komt hij later natuurlijk, want die vrouw die vertelt het natuurlijk in de groep mensen daar. En iedereen is nieuwsgierig en zegt van, oh, we moeten onze priesters halen. Want het is vandaag de Sabbat, ze zijn allemaal op de berg en zo. Zo begint het verhaal daar. En dan uiteindelijk komt hij natuurlijk in contact met die priesters, met die Samaritanen. En nou, een van die hoge priesters, zeg maar, dat is wel een slimme jongen. En dan komen ze daar aan het voet van de berg en dan zegt Jezus, nou, we hoeven niet verder te klimmen. Hier zijn wat tafels en stoelen, et cetera. Hier kunnen we mooi met z'n allen zitten. En heeft de schrijvers opdracht gegeven en dan begint, zeg maar, de bergreden en dan houdt hij zijn verhaal. Maar ja, dan na afloop, dan volgt het scenario, als je dan Lorber volgt, voor diegenen die het al voorbereid hebben of gelezen hebben, dan is het natuurlijk een zwaar verhaal. Tenminste, het ligt zwaar op de maag bij die ene priester. En die zegt dan ook, ja, hoe kan ik nou mijn vijand lief hebben? En het is maar al te duidelijk dat door het in acht nemen van zo'n leer die helemaal tegen de aard van de menselijke instelling ingaat, de wereld in, dat kan niet, dat is onmogelijk. En hij op een gegeven moment zegt van, ja, uitrukken en handen en voeten afhakken, aanbevolen zelfverminking. En zo begint hij dan als het ware met Jezus te spreken. En hij noemt Jezus zelfs, dat ik hier, ja, u bent in mijn ogen een gekkenhuisklant geworden, zegt hij dan. En als u het leuk vindt om uw idee fixen als wijsheid van de beloofde Messias ons voor te schotelen. Zo in die trant begint hij te spreken. Nou, Jezus, het is natuurlijk heel snel van repliek. En dan zegt hij ook tegen die opperpriester, u bent eigenlijk blinder dan een mol onder de grond. Dus, en u vat helemaal niet de geest die ik in deze beelden heb gelegd en geen enkel besef. Dus hoewel uw ogen en oren open zijn, hoort en ziet u toch niks. Nou, en dan gaat het verhaal natuurlijk verder. En dan zegt die man van, ja goed, ik wil mijn best doen. Ik wil u alle punten van uw leer aannemen, als het goed en het wijze. Maar het ogen uitdrukken en afwaken van de handen en voeten kan ik dan onmogelijk accepteren. Nou goed, zegt Jezus, uiteindelijk is uw verzoek billijk. Waarom? Omdat onder alle priesters, na Samuel, bent u de meest wijze, want u heeft een goed hart. Zo, dus dat heeft u onderkend. En ik zal u die uitleg geven uit de mond van een van mijn leerlingen. Nou, dan komt het verhaal. Dan wendt die opperpriester zich toevallig naar Nathanael. En Nathanael begint dan met de uitleg. En hoe begint hij dan met de uitleg? Dan zegt hij dus tegen die opperpriester, bent u dan zo blind dat u van zo'n helder gebracht leer niet de ware betekenis kunt begrijpen? Hebben de profeten dan niet bijna allen zonder uitzondering van Christus voorspeld dat hij slechts in gelijkenissen zijn boodschap zou brengen en niet zonder gelijkenissen met de mensen zou spreken? Maar zegt die opperpriester, daar heb je eigenlijk wel gelijk in, want zo staat het wel beschreven. Wel, als u dat dan als schriftgeleerde weet, waarom scheldt u de Heer dan uit voor een nar als hij volgens de schrift in gelijkenissen spreekt? Dan gaat het verhaal verder. Natuurlijk, tussen de natuurlijke dingen en de geestelijke dingen is en bestaat een nauwkeurige overeenstemming. Nou, dat is een belangrijk punt. Ik heb het toen al twee weken geleden aangekaart. Ben ik wat dieper op ingegaan. Ik weet niet wie het verhaal toen heeft meegemaakt. Of wie dat niet heeft meegemaakt twee weken geleden, die bij die lezing aanwezig is geweest. Maar kijk, tussen het natuurlijke en het geestelijke is een nauwkeurige overeenstemming. Zo in de hemel, zo ook op aarde. Dus alles wat hier op deze materiële wereld bestaat en ontstaan is, is een nauwkeurige overeenstemming met de geestelijke wereld. Nou, dat is een analogie. En dat is ook een wetenschap. Een wetenschap van de overeenstemming of een wetenschap van de analogie. Nou, daar staat in Lorber, wordt niks anders dan zo gesproken. Er worden ook wel meer dingen erover uitgelegd. Wie er ook veel over heeft geschreven is Swedenborg. Alleen de taal is wat minder toegankelijk voor de meeste mensen, Swedenborg, omdat hij meer als wetenschapper schrijft en spreekt en veel in herhalingen treedt, waar het wat minder boeiend is om je daar doorheen te worstelen. Maar goed, het is toch een wetenschap, de wetenschap van de overeenstemming. Nou, dat heeft als gevolg, ook toen iedereen die nu de boeken van Lorbe leest of je leest in de Bijbel, dan moet je weten dat oorspronkelijk Mozes zijn boeken geschreven heeft, dus in een beeldentaal, in een hiërogliefentaal. Dus met tekens, dus beelden. En een beeld zegt natuurlijk veel meer dan wat een enkel vertaalwoord kan zeggen. De letter die dood alleen de geest maakt levend. En zoals ik al vaker aanhaal met een voorbeeld, als je met z'n allen een schilderij maakt, en een levendig tafereel, en van 10 mensen vergelijkt, dan zijn van alle 10 mensen heb je een ander schilderij. Waarom? Omdat je interpretatie maakt van meerdere dimensies, en terughaalt naar 2 dimensies. Dus automatisch laat je een aantal dingen liggen. Dus als je zo de geestelijke beelden die je waarneemt, wat je gezien hebt, en ook vanuit de geestelijke wereld, en je wilt het vertalen in deze materiële wereld, dan doe je sowieso al tekort aan wat je gezien hebt, want dan kun je haast niet in woorden uitdrukken. Wil je dan toch woorden gebruiken, dan zul je een taal moeten bedienen dat daarmee overeenstemt. En dat was oorspronkelijk een geestelijke taal, dat was oorspronkelijk die beeldentaal. Dat was oorspronkelijk het oer-Sanskriet en daar later dus de hiërogliefentaal is uit ontwikkeld. En zo heeft Mozes zijn boeken geschreven en zo zou ze ook geïnterpreteerd moeten worden. Dat wil zeggen, alles wat in onze natuur bestaat, heeft een goddelijke drie-eenheid. En deze goddelijke drie-eenheid is de essentie van alles. Dat wil zeggen, als ik hier een voetbal houd, en je ziet hier die bal, dan weet je, dan kijk je dat en dan zie je dat aan de uiterlijke vorm. Dus als ik hier een glas houd in mijn hand, dan zie je dat, neem je dat waar, omdat je alleen maar de uiterlijke vorm kan waarnemen. En als zodanig herken je dat en interpreteer je dat en geef je er een naam aan. Maar je beoordeelt het in feite naar de vorm, dus naar de buitenkant. En je beoordeelt het niet naar de inhoud of naar zijn essentie. Maar als je kijkt dus naar die bal, dan weten we allemaal, en ik heb het veel vaker al verteld bij vorige lezingen, er wordt bepaald natuurlijk door zijn inhoud. Want als ik die lucht verander, meer licht in plaats, is die ballon groter of die voetbal, of aan de hand kleiner. Dus de inhoud bepaalt de vorm, per definitie. Kan niemand met mij bestrijden. Nu, als we nog een stapje verder gaan, als ik naar die voetbal kijk, dan wat ligt eraan ten grondslag? Natuurlijk, de informatie, de gedachte. Het is iemand geweest die dit ooit bedacht heeft. Daarom is het ook zo dat dit gebouw, zelfs de stoelen waar we op zitten, is ooit door iemand gedacht. Dus hoe je er ook kijkt in deze wereld, als je de uiterlijke vorm die we met onze lichamelijke ogen waarnemen, is natuurlijk het een beeld, een uiterlijke vorm. Maar dat is altijd bepaald door de inhoud en de inhoud weer uit de essentie. Nou, en de essentie is een gedachte. En een gedachte, ja, die kun je niet beperken tot een bepaalde lengte, breedte, hoogte, diepte. Het is ook niet gebonden aan een tijd, het is nog gebonden aan een plaats. Het is niet gebonden aan verleden, het is niet gebonden aan toekomst. Het is altijd. Een gedachte is nu. En nu is altijd. En altijd is eeuwig. Dus een gedachte is een geestelijk principe. Dat kunnen we niet ontkennen. Nu, dus die geestelijke wereld bedient zich van deze essenties van de goddelijke drie-eenheid. Nee. Als Jezus dus komt en dan begint voor het eerst te spreken in deze bergreden, dan moet je voorstellen dat in die wereld zo'n duisternis heerste. Nou, dan komt hij met deze geestelijke beeldspraak. Nee. En dat is in feite de bergreden, daar zet hij zeg maar de toon, daar begint zijn optreden als het ware. En zet hij zijn, heel beknopt zijn evangelie uiteen. Want als we vanavond alles zouden moeten bespreken, woordelijk van woord tot woord, nou, voor één zin kan je wel een uur over spreken, wat voor dieptes daarin verborgen zijn, geestelijke dieptes te verstaan. Maar het belangrijke is dat we eerst de context verstaan waarin het hele de bergrede eigenlijk uitgesproken is. En de bergrede is op het moment ook zeer actueel. Nu, als je dus begint, zoals Nathan al begint, die begint natuurlijk eerst met deze priester en die zegt van, ja, wat bij de natuurlijke mens het oog is, dat is bij de geest het vermogen om de goddelijke en de hemelse dingen te zien. Die voor het wezen van de geest goed zijn en voor zijn zalig eeuwig bestaan. De geest moet echter, volgens de noodzakelijke goddelijke orde, bepaalde tijd in de materie van het vlees in deze wereld verzonken zijn. Waarom? Waarom moet hij verzonken zijn in deze materie, deze geest? Waarom?
Nou, lijkt mij voor bezinning.
Nou, maar wat voor bezinning?
Ja, dat je het tegenovergestelde gewaar wordt.
Wat is dat tegenovergestelde?
Nou, dat wat je jouw gedachten krijgt, is niet meteen een realiteit. Je kan
vrije keuze, juist. Zegt hij hier ook. Waarom? Waarom? We moeten sterk worden. Hij moet sterk worden in zijn vrijheid. En bijna volledige onafhankelijkheid van God. Omdat hij anders God niet zou kunnen zien. En nog minder in, naast en bij God zou kunnen bestaan. Ik moet dat nog een keer herhalen, wat hier staat. Heel belangrijk, want anders lees je eroverheen en dan dringt het niet door tot ons. Om dat te vatten, wat er staat, is heel gecomprimeerd. De geest moet volgens de noodzakelijke goddelijke orde een bepaalde tijd in de materie van het vlees in deze wereld verzonken zijn. Waarom? Om sterk te worden in zijn vrijheid. Een bijna volledige onafhankelijkheid van God. Waarom moet hij volledig onafhankelijk worden van God? Wat zegt u?
Eigen wil.
Als je kijkt dus in het begin van de schepping, als je kijkt bijvoorbeeld in Johannes Evangelie, in het begin was het woord en het woord was bij God. Als je dus die dingen leest. En dat is natuurlijk het punt wat de meeste, wat heden ten dagen, dus als je kijkt, de bergreden geestelijk uitgelegd. En als je kijkt naar de huidige priesterstand, dus en hoe die kijkt tegen zeg maar, de geestelijke interpretatie van de bergreden, dan krijg je natuurlijk altijd die dialoog en enorme weerstanden daartegen. Waarom? Dat is de interpretatieverschillen tussen het geestelijk kunnen denken, zien, voelen, waarnemen, en zeg maar, het naar de letter interpreteren van de tekst. En dat is een heel groot verschil. Nu, als je kijkt, in het begin was het woord. En dan daar wordt hier heel mooi uitgelegd in het Johannes-evangelie als je dat leest. En dan zegt Jezus ook in het begin, in hem was het leven en het leven was het licht der mensen. Dan zegt hij, dit leven moest zichzelf voelen als iets dat op zichzelf volledig is. Maar juist vanwege dit gevoel moest het ook vaststellen dat het niet uit zichzelf, maar uit God is ontstaan. En door diens eeuwig almachtige wil volledig aan hem gelijk geschapen is. Geschapen naar het beeld van God, zo staat er in Genesis geschreven. Dit besef moet in alle geschapen wezens aanwezig zijn. Net zoals het besef dat hun leven en bestaan volledig aan dat van God gelijk moet zijn. Omdat ze anders nog een leven, nog een ander bestaan zouden kunnen hebben. Als we dit nader bezien, stellen we vast dat, en dat is het begin zeg maar van ook de geestelijke schepping, dat er in de geschapen wezens daardoor noodzakelijkerwijs twee gevoelens samenkomen. Welke twee gevoelens komen er samen? Kan niet anders zijn. Dat eerste gevoel, als wij uit God ontstaan, dan kan het dan niks anders zijn, dat we natuurlijk een zeer verheven gevoel hebben dat wij uit God zijn. Het gevoel van aan God gelijk zijn, of Gods oerlicht in ons of in hen. En ten tweede, dat juist uit dit licht onweerstaanbaar het gevoel ontstaat dat men ergens in het tijdelijke is ontstaan door de oerwil van de schepper. Het eerste gevoel zegt ons dat het schepsel zonder meer gelijk is aan de schepper, en dus uit zichzelf voortkomen, totaal onafhankelijk van de eeuwige oergrond, omdat het deze als het ware in onszelf bevat. Maar het tweede gevoel, dan natuurlijk een ander gevoel, want het komt voort uit een soort afhankelijkheid. Je bent toch ergens in de tijd geschapen. Dus dat afhankelijkheidsgevoel ontstaat ten opzichte van de oergrond, omdat het schepsel weet dat het ontstaan is uit de diepste grond en pas in de loop der tijden zelf vrij heeft kunnen manifesteren. Dit, zegt Johannes, dit verdeemoedigende gevoel maakt echter het eerste hoogheidsgevoel tot een deemoedsgevoel, wat beslist ook noodzakelijk is voor het hoogheidsgevoel zoals hierna aangetoond zal worden. Zoals hier staat. Het spreekwoord is natuurlijk, hoogmoed komt voor de val. Wat is er in de geestelijke wereld gebeurd? Eerst met Lucifer. Natuurlijk, Lucifer was natuurlijk uit God. Dat was het oergrondidee uit God. Maar daarmee ook het meest verheven gevoel. Dus het hoogheidsgevoel. Maar aan de andere kant is het ook een ontstaan, een afhankelijkheid. Nu, deze twee essenties. Het hoogheidsgevoel verzet zich sterk tegen deze vernedering. En het wil het tweede gevoel onderdrukken. En door die strijd ontstaat het uiteindelijk een wrok en tenslotte haat tegen de oergrond van al wat is en daaruit volgt dat haat tegen het lagere deemoeds- of afhankelijkheidsgevoel. Daardoor, dan komen we dus in het primitieve godsbewustzijn terecht, daardoor wordt echter het hoogheidsgevoel verlamd, verduisterd en het oerlicht in het geschapen wezen gaat over in de nacht en duisternis. En de nacht, die weet nauwelijks meer iets af van Gods licht in zichzelf en verwijdert zich daardoor van de oergrond van zijn bestaan en ontstaan. Daarom, zegt Jezus, ben ik nu juist gekomen. Het vlees geworden woord. Ik zend jullie mijn licht. Nou, wat is dat licht en waarom is daar nou zo'n groot misverstand? En waarom is er nog zo'n strijd heden ten dagen nog steeds? Waarom is er nog steeds zo'n duisternis, zelfs in deze tijd? Waarom worden nog steeds deze kathedralen gebouwd? En waarom is er nog steeds die strijd tussen de islam en de christenen en de protestanten en de katholieken, et cetera, et cetera? Omdat men in essentie niet verstaat deze boodschap. En welke boodschap? Dat is de boodschap van de goddelijke drie-eenheid. En wat zegt die goddelijke drie-eenheid? Niks anders. Dus je moet je voorstellen, God is een geest. Nou, wat is geest? Kunnen we een geest voorstellen als een bepaalde vorm? Heeft een lengte, breedte, hoogte? Nee, geest is overal, is immanent en transcendent. Heeft geen begin, heeft geen einde, is de alfa en de omega. Mozes kon God niet zien en tegelijkertijd leven. Geen oeraardsengel kon God van aangezicht tot aangezicht zien. Dat is die essentie. Wat zegt deze geest als liefde, als essentie? Ik zend jullie het vlees geworden woord. In het begin was het woord, het woord was het licht. En het licht was altijd. En in feite is het in de beginnen nog, als je dat letterlijk zou vertalen, is het nog eigenlijk misleidend. In feite zou er moeten staan in de oergrond van het zijn, zo'n vertaling. Maar goed, dat is een letterlijke vertaling van in de beginnen. Maar als je dat dus weet, dat de essentie, God zelf als geest, zeg maar naar deze aarde komt en zich manifesteert. Hoe manifesteert zich? In de materie. Dus hoe kan hij zich in de materie manifesteren? Natuurlijk als zijn beeld. En hoe in zijn beeld? Hij individualiseert zijn liefde in de mens Jezus van Nazareth. Dus in Jezus van Nazareth, als mens, zijnde met een lichaam, met een bijbehorende ziel, met in hem wonende volheid van de geest van God. Zo, wat moet Jezus doen, ook in al die jaren ervoor? Hij was volledig mens. Ook te strijden met alle moeite en pijnen en verleidingen, et cetera, moest zich dus zelf ook meesteren. Net zolang tot ziel en geest één wordt, wat dan ook, zeg maar, wordt uitgebeeld met de doop in de Jordaan door Johannes. Zie je, deze is mijn zoon, het nederdalen van de duif. En dan vanaf dat moment heeft hij zijn optreden, zeg maar. Nu, als je dat vat, dan is het in deze tijd, dan zie je of je nou de katholieke kerk neemt, of de hervormde kerk, of de gereformeerde kerk. Je ziet altijd, dus, en er zijn altijd van dogmatische geschriften, onder andere is dat van Athanasius. Uit drie personen bestaande goddelijke drie-eenheid. Nu, daar krijg je dus direct de valkuil. Het belangrijkste gebod wat Christus heeft gegeven. Hè? God en je naaste liefhebben als jezelf. Hoe in de vrede kun je je voorstellen dat je nou drie personen bestaande godheid kunt liefhebben? Ja.
Mag ik een vraag stellen?
Ja.
Volgens mij is de eerste God boven alle liefhebben.
Ja.
Midden in de diepte van die godheid zit de liefde. Vanuit de liefde komen de gedachten, de ideeën. En daaruit ontstaan vormen. Bij die vormen komt bijzijn.
Ja.
Zeg ik het zo goed?
Ja, ik denk dat we elkaar goed begrijpen. Kijk, als je het natuurlijke beeld neemt van de goddelijke drie-eenheid, is dat natuurlijk de zon. De zon als de warmtebron, de liefde als de vader. Wat doet hij? Die zendt zijn licht, de zoon, de wijsheid. En wat is de uitwerkende kracht waar al het leven ontstaat? Natuurlijk de Heilige Geest. Dat is de uitwerkende kracht. Maar daarom hebben we geen drie zonnen. Maar één zon.
Nee, maar God is mijn bewoording. In het begin is de godheid. Dat is alle kracht, alle macht.
Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Maar kijk, ik
probeer.
Ja.
Dan haal ik daaruit dat God in feite pas wordt genoemd nadat de liefde, de wil, of hoe heet dat, het licht. Ja, maar het licht is zelf als wijsheid.
Ja, zo wordt het hier ook genoemd hoor. In het begin was het, zeg maar, het woord of was het licht. En het licht was God.
Liefde, licht en de godheid, dat is in de basis de goddelijke drie-eenheid.
Ja. Ik denk dat we daar elkaar niet in. Ik begrijp wel wat u bedoelt. Ik zet het alleen even op zodanige manier uit dat het bewustzijn van toen, en dat is waarom ik het zo beklemtoon. Kijk, het bewustzijn van toen, de tijd van Jezus, scheelt niet veel anders, is niet veel anders dan de tijd van nu. Dus nu Kijk, ik spreek niet over diegenen die in Larbe lezen. Kijk, daar heb ik, ik heb even over de tijdgeest in de huidige. Want ik spreek natuurlijk veel mensen in de praktijk. En een aantal therapeuten en artsen zal het meer zo zijn. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die zo vol haat en zo vol wrok zijn. En zeggen van, ja, eens kijken, als het dan een God van liefde is, hoe kan hij dan mijn vrouw dan zo creperen? Of waarom is die dan zo plotseling met een auto-ongeluk overleden? Of waarom zijn die dan allemaal uitgemoord? En waarom zijn er zulke grote rampen? Kijk, en dat komt, dat is het bewustzijn, ook in de tijd van het Oude Testament, maar ook in deze tijd, ook zelfs in de moderne voorstelling in de theologie, is het een God van gerechtigheid. En er moet aan zijn gerechtigheid voldaan worden. Aan deze gerechtigheid. Nou, de toorn van God. Nou, zie je. En dan komt de zoon. Ik druk het maar even plastisch uit. En de zoon komt dan. En die heeft dan een geweldig lijden op deze aarde. En die maakt het allemaal goed. En die zit dan aan de rechterhand. En die heeft het dan door het lijden van de mens, zeg maar, gekocht. En daardoor is de weg vrijgemaakt voor de mens. En dat is eigenlijk, zeg maar, de huidige visie die er tot nu toe heerst. Maar deze huidige visie houdt altijd in dat je in feite drie personen voorstelt, hoe dan ook. En waar ik dus vanuit spreek en waaruit Larbe dus van spreekt, die zegt van nee, we hebben een overeenstemmende beeld. In dit geval is dat de zon. Er is maar één zon. Maar in die zon zijn er drie te onderscheiden aspecten. Namelijk de van de liefde, van het licht en zijn uitwerkende kracht. Dus de liefde, de wijsheid en de wilskracht. Dat is wat hij uitbeeldt. Natuurlijk. Ja, klopt. Dat is het goddelijk bewustzijn. Dat is essentie. Dus als je met je verstand zelfs redeneert, ook voor een atheïst is het zo. Kijk, geest is overal. En de alfa en de omega, dat wil zeggen, heeft geen begin en een eind. We kunnen niet concluderen dat er ergens in ons universum een plek is waar geest niet is. Dus ik kan niet anders concluderen dat de mens leeft in God. Maar andersom. De Bijbelvaste mensen, we zijn geschapen naar het beeld van God. Dat betekent dat de Godheid ook in onszelf vertegenwoordigd is. Ons grondmoester, onze basisessentie, het beeld van de schepper wat in ons is. Alleen, de essentie is, en dat is daar waar de bergrede mee begint en wat hij ook tot uitdrukking wil brengen, en wat ook heel actueel is in dit moment, ook in deze wereld nu, is het gesplitste bewustzijn. Dus zowel in de staat als in de kerk wordt namelijk dat gesplitst. Dat wil zeggen, in de kerk is het zo, dan is het zeg maar, de Godheid is buiten ons, als het ware. En de zoon die maakt een aantal dingen goed. En wij geloven in die zoon, die heeft dan alles goed gemaakt. En op basis van die genade van de zoon worden we dan aangenomen. En dan gaan we naar de hemel. Dat is zo zeg maar, de voorstelling. Als ik het iets chargeer, maar zo is ongeveer de voorstelling. Terwijl, als je dan Johannes Evangelie ook leest en wat Jezus zegt. Jezus zegt niet van jongens, jullie geloven in mij en het is klaar en schiet jullie naar de hemel toe. Niks ervan. Hij zegt, volg mij, doe me na en neem jullie kruis op. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Volg mij na. En dan pas zegt hij van, ik noem jullie vriend, broeder, zuster. Eens zullen jullie doen wat ik deed en zelfs nog meer. Maar, word volmaakt zoals de Vader in de hemel volmaakt is in u. In jou, in ons. Dat is dus heel kernachtig uitgedrukt. Dus met het een geeft hij ons een opdracht. En het andere is een doel in ons leven. Wat is dan de opdracht? De opdracht is niks anders dan overeenkomstig. Onze liefde, mijn persoonlijke, jouw persoonlijke liefde, overeenkomstig het goede en het ware, daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen. Waarom? Omdat het een bepaald nut heeft, een bepaalde zin. Dus alles wat goed en waar heeft, het meest eenvoudige plantje of een bloemetje bekijkt, is niet alleen goed en waar, is niet alleen mooi, maar heeft ook een daarmee verbonden nut. Onze opdracht in ons leven, en dat is allemaal verwoven in ook deze bergreden, verlangt dus ook van ons, en daar begint Jezus ook mee in zijn gesprek, dat wij dat tot uitdrukking brengen. Al dat wat goed is en wat waar is, overeenkomstig de ons geschonken talenten, onze unieke, zeg maar, gaven, goddelijke talenten en gaven, om die als zodanig te gebruiken, dat we dat niet alleen verstandelijk met elkaar over spreken, maar dat we ook daadwerkelijk in omzetten, in een daadgericht, een liefdegericht handelen. Dus al gericht op de naaste liefde. Dus het dienende principe, wat het daarin vertegenwoordigt. Daarom zegt Jezus ook in het begin van de bergreden, zalig de armen van geest. Maar wanneer ben ik arm van geest? Wanneer ben ik arm van geest? Als je nou betrekt op deze tijd, de armen van geest. En dat was dus, ik heb het al eens vaker verteld, dat voor de EO was er toen op de televisie, was zo'n uitzending, was een vrouw die had een visioen gehad over Nederland. En dat was in de tijd van die overstromingen of van die rivieren. En toen zag ze dus heel Nederland onder water staan en er even allemaal van die lijkkisten. Op een gegeven moment ging die lijkkisten ging open en er kwamen die lijken kwamen eruit. Nou, dat nu gebeurt dat beeld, krijgen ze over Nederland. Dat was op de EO. Ik heb het zelf gezien. Toen is ze dus in gebed gegaan en kreeg ze de volgende uitleg van het visioen. En de lijken, dat waren de lijken van geestelijk dode mensen. Die lagen begraven in hun dogmatische, ceremoniële instellingen. Dus in dogmatische, ceremoniële kisten begraven. En die moesten gewekt worden. Nu, dat waren de geestelijk doden. Als Christus dus het begrip geest, dat kent vele dimensies. Dus als je nu zegt van geestelijke armen, wat wordt er daarmee bedoeld? Het kan toch niet anders zijn dat wij onze eigen verstandelijke voorstellingen over wat goed is en wat waar is en andere dingen, et cetera, die wij zelf vanuit onze persoonlijkheid, onze conditionering vanuit kind zijn. Ja, want hoe groei je als kind op? Heel snel in deze wereld. We moeten de grootste, de beste, de snelste, we moeten het beste kunnen rekenen. Pietje met een 9 is beter dan Jantje met een 6. Zo. Zo groeien we wel op. Dus we krijgen deze conditioneringen mee. Ja, dan zeg je Jezus, nee. Om eerst vervuld te worden van de geest van God, moet je eerst arm van geest worden. Dat wil zeggen, je moet eerst je ballast van allerlei interpretaties, allerlei oordelingen, allerlei misvattingen, en allerlei zelf geredeneerde gedachten, die moet je allemaal loslaten. Nou, hoe gebeurt dat in ons leven? Ik zie dat elke keer in de praktijk. Hoe komen de mensen bij mij? Op een gegeven moment zijn ze zo ziek. En eerst hebben ze wel eens een keer gehoord over een natuurarts, zo'n kwakzalver. En dan denk je, ja, zo'n ogenkijker of zo'n strijker. Daar moeten ze helemaal niks van hebben. Maar op een gegeven moment wordt de ellende groter. En ze zijn van specialist tot specialist, van dokter tot dokter. Op een gegeven moment is de ellende zo groot. Ja, dan hebben ze toch een keer gehoord van die ene dokter. Ja, er zijn ook wel wat goede dingen gebeurd. Ja, en iets drijft hun dan. En dan maken ze toch een afspraak en dan komen ze bij je. Maar inmiddels zijn ze wel zo door dat lijden gepokt en gemazeld. Ze zijn wel eigenlijk zo verbrijzeld. Ik zie nog altijd zo in gedachten zo'n foto van zo'n man met reuma. Die man was 70 jaar, die kwam toen bij me. En toen ik vraag altijd een pasfoto. En dan gaf hij een pasfoto van hoe je vroeger eruit zag. Nou, als je dat zag, die uitstraling van die man zoals hij vroeger was. Zo heerszuchtig, zo hoogmoedig, zo'n uitstraling. En hoe die man nu was geworden. Zo zachtmoedig, zo langmoedig, zo mak als een lammetje, zo meegaand. Zo geduldig. Dat was niet te beschrijven. En op dat moment zag ik van, jongens, ja, kijk. Ik zit hier wel als dokter. Eens kijken, die man zoals hij was. En zoals hij nu is geworden. Ik had die man zijn lijden niet meer af mogen nemen. Dat is zo'n enorm verschil. Als je deze dynamiek dus, als je dat kent en als je dat weet. En als je dat weer terugbrengt. Tot zijn essenties. U hebt het ervaren, dat is mooi. Maar het is ja, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Ja. Dus als Jezus zegt arm van geest, kijk, wanneer zijn we arm van geest? Dat is dus alles van onze eigen ikkie. Loslaten in ons ego, als ons ego totaal verloochend is aan het kruis, ons zelfgeslagen kruis meestal, hè, onze eigen wil, maar als we volkomen in staat zijn om te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus als je zo'n lijden hebt doorgemaakt, waar je vlak voor de dood hebt gestaan, en snakt naar het laatste adem, naar je laatste adem, als je totaal afgebroken wordt, dan word je eigenlijk vanuit je ego zo afgebroken. En als dan het nieuwe leven komt, zeg maar de verrijzenis, dan moet je dus eerst arm van geest worden, om dan vervuld te worden van de geest van God. Dat is die mooie ommekeer. Maar hoe ben je überhaupt het in staat om dat te vatten? De bergreden, 2000 jaar geleden, die priesters, die wisten niet wat ze horen. Die dachten echt, we hebben met een gekkenhuis te maken. Dat zei hij dus ook letterlijk tegen Jezus. Dus in zo'n voorstelling. Maar dat hardnekkige denken is nu nog steeds. Dat duisternisdenken. Want nu is nog steeds die voorstelling van Dus het gescheiden denken, dat de Godheid buiten ons is. En dat dan de zoon, die heeft het dan allemaal goed gemaakt. Nou, de zoon is weer naar boven gegaan. En nou ja, goed, als we dan naar boven komen, dan gaan we direct naar de hemel. Maar de natuurlijke principes, zoals het in de wereld gaat, het eenvoudig rijpen van een appel en de boom, die knaalt ook niet één keer groen van die boom af. Die heeft ook een rijpingstijd nodig. Zo is het natuurlijk het natuurlijke beeld van een mensenziel die gelijkmatige uitgisting, gelijkmatige rijping nodig heeft voordat ziel en geest één wordt. Nu, deze beelden, dit evangelie, voor het eerst zet hij dus in de bergreden. Want waar je ook leest in de bergreden, je krijgt allemaal verhuld deze gedachten weer. En dat is nog maar een klein stukje wat ook in het Johannes-evangelie staat. Het is nog maar een klein gedeelte van de geestelijke betekenis, wat daar vermeld staat. Dus, en als je dan verder leest in die bergreden en de gesprekken die erover volgen. Want ja, die priester is natuurlijk zeer hardnekkig. Moet het natuurlijk ook zijn in verband met het onderwijzende gebeuren voor de waterlezende mensen. Geeft het natuurlijk ons wel heel veel inzicht. En als we dan een stukje verder gaan, want daar waren we natuurlijk ergens gebleven. De vraag was natuurlijk hier die we in het begin stelden. Maar ja, waarom moet die geest dan in het vlees komen? Natuurlijk om die beproeving door te maken, want... Een kind van God. Een mens is geroepen voor het kindschap van God. En dat heb ik in het begin al voorgelezen. En elk mens is geroepen om gelijk te worden aan de Vader. Om volmaakt te worden als de Vader. Zo, nou, volmaakt als de Vader. En die Vader is toch volmaakt vrij. Dus het eerste wet die ons gegeven wordt vanuit de geestelijke wereld is die geestelijke vrijheid. De vrijheid van kiezen. Nou, wanneer ben je vrij in kiezen? Als je dus keuzemogelijkheden hebt. Als je geen keuzemogelijkheid hebt, dan ben je een marionet, ben je een robot. Ben je een chippy. Dan kan je niet anders als geprogrammeerd. Dus, wij komen in deze wereld die ook ontstaan is. Hoe is deze wereld ontstaan? Natuurlijk, als je de geestelijke wereld kijkt, en dus de val, de eerste val, is dus in de hoogmoed. En dus de eigen wil. Nou, wat gebeurt dan? Als dus iemand in eigen wil geraakt en dus niet in de goddelijke wil, dan keert hij zich af van de warmtebron, van de liefdebron, van het licht. Dus wat gebeurt er dan? Dus als je van de warmtebron afkeert, dan geleidelijk aan... Dus zou je het eigenlijk kunnen zien door de miljarden jaren heen, is een soort stoffelijke manifestatie, nevels, et cetera. Uiteindelijk krijg je materievorming. Want hoe meer een mens zich afkeert van de liefde, van de liefdesbronnen, van het licht, hoe duisterder en donkerder het wordt. Hoe meer de mens in eigen wil geraakt. Hoe meer de geestelijke wereld zich manifesteert door een eigen wil. Nou, ik heb al 2 weken geleden al gesproken wat de kenmerk is van materie. Als ik een luchtballon heb, of lucht heb, kan ik makkelijk met de hand er doorheen bewegen. Maar heb ik een stukje, een grote steen of een kei en ik trap er tegenaan, geef niet mee. Dat is het geestelijke principe van die steen, is die eigen wil. Die starheid, die geeft niet mee. En niet mijn wil geschieden. Of mijn wil geschieden en niet uw wil geschieden. Dus dat is die omkeringsprincipe. Nou, waar gebeurt het? Natuurlijk moet die materie, die moet natuurlijk gelouterd worden. Dus dan krijg je dus... mineralenwereld, het afslijpen van de rotsen en geleidelijk aan verteren van die rotsen, gaat over in de plantenwereld. De plantenwereld met hogere intelligentie, ja, informatiepartikels, die gaat over weer een hogere wereld, de dierenwereld. En uiteindelijk wordt een mensenziel gevormd. Maar de mensenziel als zodanig is nog eigenlijk een ruw bolwerk ontstaan uit die gevallen wereld. En dat is in feite vertegenwoordigd nog eigenlijk het dierlijke principe. Dus mens naar lichaam en ziel, dus naar vorm en naar inhoud, lichaam en ziel. Wordt nog vertegenwoordigd door die dierlijke wereld. Nou, wat is het principe van de dierlijke wereld? Wederom, als je kijkt in de natuur, in de evolutietheorie. De recht van de sterkste. We willen heersen, overheersen. En het tweede is de voortplantingsdrift. Symbolisch gezien bij de mens. Het aanbidden van de genotzucht. Komen we weer terug bij de vrije wil van de mens. Dat kunnen we niet vaak genoeg horen. Dat is het eerste, het oerprincipe, de vrije wil van de mens. Kijk. We hebben 2 principes. Het principe van een engel en het principe van de duivel. De duivel wil gediend worden en de engel komt hier om te dienen. Maak ik mijn vrije wil ondergeschikt aan het heersende principe en aan mijn genotzucht, ja, dan word ik een lustmoordenaar bijvoorbeeld of een dictator. Dat wil zeggen, ik verkwansel mijn geweten, mijn vrije wil. En wat gebeurt er dan automatisch als ik mijn geweten verkwansel? Dan heb ik geen zelfrespect meer, geen zelfachting meer. Kan ik dan mezelf nog lief hebben? Nee, natuurlijk kan ik mezelf niet lief hebben. Dus daar begint het dus al. En als ik mezelf niet lief kan hebben, heb ik een publiek nodig dat mij lief heeft. Dus die duivel zoekt per se een engel op. Wat zie ik in de praktijk? Hoe vaak zie je niet van dat soort scenario's? Dat er zieke mensen komen, dan zie ik bijvoorbeeld in een relatie, dan zie ik erin, nou ja, de spreekwoordelijke duivel naast de engel zitten. Waarom? Een duivel is net een parasiet, die moet er ook ergens van leven, anders kan hij niet bestaan. Die heeft ook licht en liefde nodig. Nou, als hij er zelf niet meer bij kan komen, bij zichzelf, bij zijn oerprincipe, bij zijn grondmoester, het beeld van de schepper in hem of haar, ja, dan moet hij het toch ergens lenen. Nou, dan zal hij toch bij iemand anders moeten halen. Nou, dat is het principe van deze wereld. He, dus het gediend willen worden, dat is het Hollywood-cultuur. Dus, en daar zie je dus alle ziektes uit ontstaan. Als je dus dat vat, die beeldspraak, ja, dan wordt de oorzaak van ook de ziektes duidelijk. Dat is altijd een gebrek aan bewustzijn. Als je niet meer weet wie je bent, als je het oerprincipe in jezelf niet meer herkent, wat begin in Johannes geschreven staat, het beeld van de schepper wat in ons is. Met tegelijkertijd een verdeemoedigend gevoel, maar ja, we zijn ergens geschapen in de tijd. Nou, als we dat niet bij elkaar kunnen brengen, dan, wat krijg je dan? Die splitsing. Splitsing in deze tijd, dat is in de staat zo, dat is in de kerk zo. Dat is gescheiden, het God gescheiden denken. En dat God gescheiden denken, dat levert alle conflicten op. Want dan kan gevoel en verstand niet meer met elkaar in eenheid zijn. Dan kunnen we het niet meer overbruggen. We moeten voortdurend spagaat maken. Wat ik 2 weken geleden ook al zei, de mensen die komen, die innerlijke tegenstellingen. Je hebt zelf een innerlijk beeld, gevoel van hoe het overeenkomstig de liefde zou moeten zijn. Dan neem je de buitenwereld na. Waar? Dan zie je al die rampen, dan zie je al die ellende. Of dan zie je vrouwen plotseling vreemd gaan. Of je kind rare dingen doen. Kijk, dat kan je niet bij elkaar brengen. En de een wordt dan psychotisch, en de andere krijgt dan dit, en de andere krijgt die ziekte. In ieder geval, we krijgen allemaal verschillende ziektes. Zelfs als je kijkt over de gescheiden denken, als je nog terugvoert in onze basisziektes. Kijk nou eens naar kanker. Heb je er wel eens over nagedacht wat kanker is? De meeste mensen, kanker is het woord, kanker is omhuld met angst. En dood, dreiging, ernstig, lijden, et cetera. Dus dat daar is het mee omwoven. Als je kijkt, ons lichaam, kijk, normaal, in de slaap, alles functioneert toch prima. En onze ademhaling gaat door, de cellen regenereren zich, de bloedsomloop, et cetera, worden weer verkwikt meestal als we dus slaap hebben gehad. En dan volgende dag kunnen we weer verder. Nu plotseling gaat daar een gezwel zo hier op mijn arm groeien. Hoe kan dat gezwel nou groeien? Hoe kan dat nou? Daar is toch wat voor nodig? Waarom kan dat ding zo groeien? Sterker nog, kijk, als ik een griep heb, dan zegt die huisarts toch ook van, nou ja, mevrouw, zoek het maar even uit. Ik bedoel, dat gaat vanzelf wel weer over. En u moet gewoon even wat rust nemen, goed transpireren, drink maar veel water, ik moet niet te veel eten, als je een goede dokter hebt. Vast maar een beetje, en dan kan alle troep eruit, en dan komt het vanzelf weer goed. Of de chirurg die iemands been aan elkaar zet, en die bot aan elkaar. Ja, wie al die miljarden reacties die er per seconde plaatsvinden. Osteoclasten, osteoblasten, zenuwcellen, bloedvaten. En alles groeit weer mooi aan elkaar. Ja, wie organiseert dat allemaal? Dat is geen toeval. Er zal wel heel veel toevalligheden moeten zijn. Nee, dat is een grote organisator. En die grote organisator is niet onze ziel. De grote organisator is onze individuele geest. Dat is het bindende, het levende, het dienende principe dat alle cellen coördineert en bij elkaar houdt. En stuurt. Zo, plotseling hebben we hier een gezwel. Zeggen? Ook gevormd is, natuurlijk. Plotseling komt het gezwel. Hoe kan het gezwel nou? Dat kan toch alleen maar zijn als dat gezwel ook een bewustzijn heeft. Dat wordt ook gestuurd. Dat is toch ook een bepaalde informatie. Dat kan dus niet anders zijn. Dus naast mijn bewustzijn, dat er in feite een gesplitst bewustzijn aanwezig is, een tweede bewuste zijn, alleen op een ander niveau. Dat ook stuurt en ook regelt en ook bestuurt. En wat is dat voor bewustzijn? Kijk naar de eigenschap van een kankercel. Lijkt toch op een parasiet. Die kloont zich. Enorme celdeling. En woekert zich. En dan ziet eruit als een parasitaire kloon. Is ook letterlijk een parasiet. Een geestelijke parasiet in die zin. Dus die heeft zich als zodanig gekloond. Dus dat is een gesplitst bewustzijn. Wanneer zien we kanker, wat ik in de praktijk zie? Tuurlijk, het zijn giftstoffen, hebben jullie allemaal wel gehoord, giftstoffen en de tekorten, dat zijn de basis van onze ziektes. Dus we hebben iets nodig, de opbouwende stoffen, voorspoorelementen, vitamine, mineralen, alles, et cetera. En de giststoffen moeten eruit. Dus aan de ene kant te veel giststoffen binnenkomt en te weinig opbouwende stoffen, loopt de scheef, loopt de spaak. En dan krijg je ontregelingen, krijg je dus ziektes. En de ziektes zijn altijd een poging tot correctie. Het is een biologisch gezien doelmatige afweer. Het is zinvol. Het is ook nog niet eens stom, nee, het is logisch. Wat gezaaid zult geoogsten. Volgens die wet vindt dat gewoon plaats. Heel simpel. Nu, dan hebben we die kankercel. En als we daar naar kijken, wat zie ik dan in de praktijk? Ik zie naast dus die gifstoffen en die opbouwende stoffen, is er nog altijd een ander probleem. Je ziet altijd een emotioneel conflict, bijna altijd aan vooraf gaan. Een groot conflict, dat kan men niet bij elkaar houden. Moeder loopt op straat, een klein kind komt onder de auto, is nog niet dood, komt in het ziekenhuis, is in coma. Op dat moment begint bij die moeder, dat is wel in de borst te groeien. Borstkanker. Zo. En waarom? Dat is een absolute logica. Want op dat moment dat het kind onder die auto komt, beleeft die moeder een conflict. En wat voor conflict? Een moeder-kind zorgconflict. Een heel simpel conflict vanuit de natuur. Want verstandelijk is, ja, dan weet ze wel, ik kan er niks aan doen. Het kind heeft zich losgerukt onder die auto, ik kan er niks aan doen. Maar gevoelsmatig is het toch de moeder. En dat is toch verantwoordelijk voor het kind. En het kind is nu onder de auto. Nou, als je dat geest, als je dat niet bij elkaar kunt houden, dan krijg je dus een splitsing. Dan krijg je dus een, zeg maar, een kortsluiting. En die kortsluiting vertoont zich in eerste instantie in onze hersenen. En overeenkomstig het thema hebben we natuurlijk in onze hersenen allemaal gebieden die we komen overeen met emotionele thema's en conflicten die ook in het dierenrijk zo zijn gegeven. Want als ik een schaap heb en het heeft een lam en het lam is gewond, ja, wat doet dat schaap dan? Die gaat meer melk produceren uit de bos, zeg maar uit de klier. Daar heeft dat lam meer kans om te overleven. Nou, vanaf natuurlijk ook met het kind, in overdrachtelijke zin. En volgens de leer van de overeenstemming. Dan kan dat niet anders zijn. Maar waarom begint dus die tumor? Waarom kan die pas groeien? Omdat een gesplitst bewustzijn optreedt. Tussen gevoel en verstand. En wat is in geestelijk de oorzaak ervan? Natuurlijk altijd het gescheiden zijn, het gescheiden denken van God. Het los van die goddelijke voorzienigheid denken. Van, oh jee. Nu is er wat gebeurd, dat is mij overkomen. En dan maakt de mens zich los van God. En dan is het als het ware een gescheiden van God. Van ja, en niet eens een denken kunnen aan God, want hoe kan het nou overkomen? En dat is toch een liefdevolle God, hoe kan het mijn kind nou zo onder de auto komen? Dus die spagaat, dat ligt er aan de grondslag. Dus dat denken. Dus dat is een heel actueel, als we dus op die bergreden terugkomen, in de tijd van de duisternis toen. Maar nu 2000 jaar later hebben we dezelfde gelijkenissen. We hebben nog steeds onze moderne priesterstand. De zwarte rocket van toen, de schriftgeleerden. We hebben nu ook de mannen in het zwart. En nu wordt er nog steeds, want ik heb natuurlijk zoveel patiënten met zoveel, vanuit zoveel visies. Met verschillende voorstellingen. Een van de belangrijkste, dat zal ik ook nooit vergeten, een vrouw die in de praktijk kwam en die had geweldige migraines. En uiteindelijk kwamen we op de geestelijke oorzaken. Wat bleek nou? Zij had een zoon en die was verongelukt op 16-jarige leeftijd. En ja, maar die was goddeloos. En die was aan de drank en dit en dat en dat. En die was plotseling overleden. Ja, en volgens haar geloof, daar ging die jongen naar de hel. En toen vroeg ik dus aan die vrouw van, ja kijk, luister. Als u nu een zoon heeft en heeft een aantal dingen, verkeerde dingen gedaan, zou u uw eigen zoon ter dood kunnen veroordelen? Oh, dan werd ze zo giftig. Ze kon met de ogen wel uitkrabben. Ze is daarna ook nooit meer geweest. Maar dat was dus de essentie. Je kan het niet voorstellen als jij een kind hebt. Jij bent daar gelukkig in die hemel, hoe dan ook. En je weet dat je zoon daar voor eeuwig brandt in die hel. Dus het gaat me niet eens over de principes van eeuwig of andere dingen. Maar alleen vanuit de liefde denkend, kan je dat toch niet voorstellen. Dat is onmogelijk dat je zo kunt denken. Maar dat zijn dus de primitieve godsbewustzijnsdenken. Dat denkt vanuit wraak, vanuit straf, vanuit toorn en vanuit begunstiging, zeg maar. En als de zoon dat allemaal heeft gedaan, dan komen we in de gunst van de zoon. En door de gunst van de zoon, dan ontlopen we, zeg maar, de toorn van de opperrechter. Nou, dat is een primitief godsbeeld. Maar dat heerst nog steeds. Dus die mensen die leven nog steeds onder het juk van de angst, schuld en verdoemenis. En dat is een geweldig lijden. Dat is die duisternis. Dus die moderne bergreden moet daar ook duidelijkheid in brengen. Dus elk mens moet weten, en dat zegt hij ook, het licht. Het zout der aarde. Jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het zout der aarde. Wat betekent dat? Gij zijt het zout der aarde, indien nu het zout zijn kracht verliest. Waarmee dan zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe om weggeworpen te worden. Gij, jullie, wij zijn het licht der wereld. En een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat. Maar op de standaard is een schijn voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Waar zijn die mensen? In de duisternis. Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, in u, in jou, in ons, die in de hemelen is, verheerlijkt. Rechtstreeks, directe boodschap aan ons nu. Zeer actueel. Maar is daar wel dat bewustzijn, het goddelijk bewustzijn is daarvoor nodig? En natuurlijk, daar kan je dagen over spreken, daar gaat het helemaal niet om. Maar dit is iets wat we elke dag weer, zeg maar, tot ons moeten nemen. Elke dag in de stilte, dus het innerlijke gebed, de innerlijke zelfbeschouwing, zoals in Jacob Lorber beschreven staat. Dus dat ik in mijn gebed richt en dat ik dus in de stilte ga en dan spreek. Het gebed, de communicatie, het ware gebed of het mysterie van het gebed. Wat is een waar gebed? Het Onze Vader wordt er ook genoemd in de bergreden. Maar dat we dus in die en daarna dus in de stilte gaan om het antwoord te horen. Dat we dat dagelijks oefenen. Dagelijks in deze retraite gaan. Maar ook elke avond ons heilig avondmaal vieren. Elke avond. Dus het is niet een eenmalig ritueel, één keer in de twee of drie maanden wat we voeren. Nee, het is elke avond is een heilig avondmaal. Waarom? Zoals Eckhart Tolle dan zegt, zoals we dat in de auto hadden besproken. Het nu is altijd, we leven in het nu. Het verleden bestaat in het nu. De toekomst bestaat in het nu. Wij kunnen leven alleen maar in het nu. De goddelijke alom tegenwoordigheid is nu aanwezig. Nu is altijd en nu is eeuwig. Als we dat gaan beseffen, dan weten we dat we eigenlijk in deze goddelijke tegenwoordigheid leven. Dan weten we eigenlijk dat we nooit weg zijn geweest van de Vader in ons. Die is altijd bij ons geweest. Het enige wat wij hoeven te doen, is het in genade aannemen. En dat we arm van geest worden, dat we vrijwillig zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan denken we nog dat we goede dingen hebben gedaan. En dan staat het dan geschreven, ja, weet dan wel, je bent nog een onnutte en ontrouwe knecht. Uit onszelf kunnen we niks. Zonder mij niks, met mij alles. En hij zegt ook met twee of drie, in mijn naam, ben ik bij jullie. Verzamel jullie de schatten des hemels. En zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Dus dat wat wij, als wij geen schatten des hemels hebben verzameld, ja, hoe willen wij dan de hemel binnen gaan? Jezus heeft niet gezegd tegen ons van, joh, je gelooft in mij, klaar, schiet jullie de hemel in. Nee, niks daarvan. Dat weet ik praktisch uit de bijna doodervaring, de dagen, de mensen die komen en de verhalen die ze vertellen. Dus als ze in die geestelijke wereld zijn, dan doorvoelen ze gewoon alle ellende, alle pijn die ze een ander hebben aangedaan. Ze zijn even die anderen, ze voelen het verdriet, ze voelen de pijn, de eenzaamheid, de angst. Ze doorleven dat. Wie oordeelt dan hun? Niemand. Ze oordelen zichzelf. Zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Eet en drinkt tot een eigen oordeel, zo staat er geschreven. We moeten dus die schatten des hemels verzamelen. Welke schatten zijn dat? God en onze naaste liefhebben als onszelf. Maar wanneer kunnen wij onszelf liefhebben? Wanneer kunnen we onze naaste en God liefhebben? Pas als wij onszelf liefhebben. Wat zegt Jezus tegen ons? Kijk, alles wat jullie voor een arme en zieke broeder, zuster doen, doen jullie voor mij. De grootste strijd, de grootste ziektes ontstaan door onze persoonlijke kwetsuren. Nou, wat kan gekwetst worden? Dat is onze ego. Het ego wil altijd de grootste, de beste en de belangrijkste zijn. Iemand met lange tenen, spreekwoord, ja, die wordt makkelijk, dan kan je makkelijk op de tenen staan. Is ook eerder beledigd. Nou, wanneer kan je beledigd worden? Als het ook iets is om te beledigen. En dat is ons ego. Onze ingebeelde voorstelling, met opgeblazen vorm, zeg maar. Die opgeblazen kikker. Wordt ook ergens in Lorber beschreven, en geloof ik in de geestelijke zon. Dat zijn de katholieke hemel en dan zijn die grote kikvorsen zijn daar die daar kwaken dan. En zo wordt het dan zinnenbeeldig dan voorgesteld en met de nodige humor. Maar kijk, dat ego van ons, dat kan, is natuurlijk dat is het enige wat gekwetst kan worden. En dat, zolang dat nog bestaat, ja, dan hebben we daar nog met onszelf te strijden. En dan hebben we ook nog te strijden met alle gevolgen ervan, alle ziektes en alle lijden en alle strijd en alle communicatieproblematiek. Pas als we dat overwonnen hebben, zoals Jezus zegt, ga met mij door de nauwe poort van de totale zelfverloochening. Welk zelf? Ons ego. Met mij aan het kruis. Zo, als we onszelf zo verloochend hebben, dan is wat Paulus zegt, dan leef ik niet meer, maar leeft Christus in mij. Dus de geboorte van het Christuskind in ons. Nu, de geboorte van het Christuskind in ons is natuurlijk de geboorte van Bethlehem. En dat kent natuurlijk alle fasen, van het begin, uiteindelijk de doop, die dan aangeduid wordt. En dan natuurlijk de bruiloft te Kana, met de drie stappen van de wedergeboorte. Dan ook even de tempelreiniging, daar hebben we nog niet eens over gesproken. Maar natuurlijk, ons lichaam is de voorhof. Dat is het heilige. Het heilige is onze ziel. Het heilige der heiligen. Dat is onze individuele geest. Nou, wat gebeurde? Wat zei Jezus in de Hoge Raad? Uiteindelijk zei hij ook natuurlijk, een verwoeste tempel. Ik bouw hem in 3 dagen op. Ja, dat kan iedereen natuurlijk voorstellen, die grote reusachtige tempel die hij in Jeruzalem in 3 dagen opbouwen. Dat is natuurlijk totaal onmogelijk. Afzien daarvan, wat gebeurde met de kruisiging? De voorhang die scheurde. De verbintenis tussen de heilige en het heilige. Er was altijd een hoge priester voor nodig om daar binnen te treden. Nou, dat vervalt nu. Maar wie is nu de hoge priester? Dat is de liefde van de mens, het schepsel zelf, voor zijn schepper. En kan dan rechtstreeks met hem communiceren in zijn of haar eigen tempel. Daarom staat ook geschreven, gaat naar uw binnenkamer, doet de deuren en ramen dicht en bid in de verborgene. Hij die hoort en ziet, zal u vergelden, klopt en u zal open gedaan worden. Bid en gij zult ontvangen. Bergrede. Zo specifiek. Dat is, ja, als je deze dingen weet en voelt, deze essenties, die zijn allemaal weergegeven in de bergrede. En dat was eigenlijk het begin optreden van de eerste 3 jaren. Van Jezus. Maar dit is hoogst actueel. En hoe meer we lezen in deze bergreden, hoe meer we ook tegenkomen. Ja, en je kunt er ook niet voor studeren, ik kan het ook van tevoren niet bedenken. Maar als je dus in je geest gaat en de stilte ervoor neemt en de liefde voelt, liefde. Maar kijk, als ik in het Johannes-evangelie lees, ik weet niet hoe het jullie vergaat, ik denk, ik kan het ook vermoeden zoals het ook jullie gaat, als je dat leest in je innerlijk. Ja, dan word je dat gewaar. Toen ik voor het eerste keer dat las, ik wist dat het 100% waar was. Waarom? Niemand kon mij dat bekrachtigen of vertellen. Wie bekrachtte dat in mij? Dat was mijn eigen individuele geest. Die vertelde mij dat het waar is. En wat er staat is zo waar, is zo duidelijk, is zo helder. Als ik in de praktijk kijk, en Gera zal het ook ongetwijfeld in de praktijk van jongs af aan heb je al verteld, dat sterke verlangen daar was. Dat kan je niet anders. Hè? Jan vertelde het ook al. Hij zei, ik ben zo enthousiast. Ik moet daarvan getuigen. Die meneer daar ook zo enthousiast. Die heeft er ook een ommekeer. Zoals je dan vertelt. Daar moet je van getuigen. Zout der aarde. Licht.
Als je het leest, word je gewoon warm. En je groeit soms van binnen. Soms krijg je de tranen in je ogen.
Precies.
Ja. Dat is ongelooflijk.
Ja. Maar als ik dat zo voorstel. Dan zie ik zo die beelden. Dan kan ik die beelden van die middellijke Jezus. Die minderlijke Jezus zien. En hoe die dan ook met die overspelige vrouw. En dan komen die, dan sleuren ze die vrouw mee, die fariseeën, die zwarte rokken. Ja, en dan komen ze bij Jezus. Nou, die zou al, nou, die moet dan flink op, die moet gestenigd worden. Ja, zegt Jezus, en schrijft ook in de schuld van die vrouw in het zand. Wie van jullie zonde is, die werpen de eerste steen. En dan komt die vrouw heel bedremmeld natuurlijk naar Jezus en denkt van, nou zal het gebeuren. Wat zegt deze Jezus dan? Wat zegt dan God? En die goddelijke liefde in Christus. Ook ik veroordeel u niet. Ik veroordeel u niet. Maar ga het heen. En zondig niet meer. Handel niet meer tegen je ware aard. Welke ware aard? Kind van God. Dat is onze opdracht. Dat is onze roeping. Handel daarna. Handel overeenkomstig. Zet het om. Daadwerkelijk. Dat is die essentie. Nu, als je deze Jezus dan, als je dat dan leest. En deze getuigenissen ervan. En dan plaats met teksten van Matthäus. En natuurlijk staan ook in Matthäus een tekst van de wederkomst en de dag des oordeels, et cetera. Ja, als je dat letterlijk neemt en je leest dit. Maar als je leest het Oude Testament en je leest dit. Dan is het toch een wereld van verschil. Een wereld van verschil. Maar dat is enerzijds het primitieve bewustzijn. Het oog om oog, tand om tand denken. Zoals het bewustzijn van de toenmalige mensheid gevallen was. Dus die gevallen wereld, zeg maar. Helemaal diep in de materie. Nou, wat kon er nog gebeuren? Alleen de goddelijke liefde zelf komt in die mensheid als het licht. Als de liefde. Persoonlijk vertegenwoordigd, individueel vertegenwoordigd. En sinds Golgotha, wat gebeurt er dan? Is natuurlijk in Christus, is God persoonlijk zichtbaar voor ons geworden. En toch is de Vader altijd nog meer als de Zoon. Dat wil zeggen, die goddelijke liefde. Die tweespraak tussen de Vader en de Zoon. Daar zit zoveel goddelijke verborgenheden, dimensies, mysterieën in. Dat wil zeggen, dat is een never ending groeiproces. Een nooit ophoudend, nooit een eeuwig voleindend proces. Dus het wedergeboren worden in de geest van God, het volmaakt worden, dat is onze roeping. Dat moeten we in volle ernst nemen. Dan staat het ook in de bergreden zo geschreven. We moeten het ook in volle ernst nemen om daarna te handelen. Dat is onze belangrijkste opdracht. De periode hier op aarde is kort. Nu past recent weer de grote aardbeving, waar niet een 1000, niet een 10.000, maar 20.000, 30.000 mensen, en misschien al zelfs meer weer, gedood zijn. En nog niet eens zo lang geleden, de ramp daar in waar was dat dan weer? New Orleans? Amerika. En dan daarvoor die grote watertsunami, et cetera. Ramp op ramp op ramp. Elke keer waarschuwing op waarschuwing op waarschuwing. Waarop mensen? Word wakker uit jullie materiële slaap. Uit jullie doodslaap. Jullie liggen in jullie lijkkisten. Word wakker. Word wakker schudden. Dus, maar je merkt nu dat een polarisatie optreedt. Dat wil zeggen, ik zie het ook in de geneeskunde. Sylvia Millikan wordt heel erg gepolariseerd. Al die dokters en natuurgeneeskundigen, et cetera. Kwakzalvers, gevaarlijk, moet je niet heen gaan. In de kranten zo los, wat artikelen, en dat gevaarlijk, dat niet goed, et cetera. Wat creëert dat bij de mensen? Angst en twijfel. Nou, verdeel- en heersprincipe. Zo wordt het van de pauselijke farma-industrie gedaan. En dus deze dogma's. Alleen, wat kunnen we daar tegenoverstellen? Natuurlijk moeten we die burcht nooit aanvallen. Dat is een mooi beeld in het Johannes-evangelie. Natuurlijk gaan die burcht niet aanvallen. Nee, je gaat de mensen inlichten. Je gaat de mensen vertellen hoe het werkelijk is. En als er zoveel mensen dat weten, ja, dan is die burcht, is dan geen burcht meer. Want die staat als een eilandje alleen en wordt dan eenvoudig ingenomen. Dus door de mensen om ons heen te veranderen, door die in te lichten, te verlichten, het zout der aarde, en onze innerlijke lamp, om die te laten schijnen, ja, dan krijgen we verandering. Dus hoe krijgen we verandering in deze wereld? Verander de wereld en begin bij jezelf. Verzamel de schatten des hemels in onszelf. Deel dat met elkaar. En we hebben altijd het dienende principe met elkaar. We hebben niet alles voor onszelf, nee, het dienende principe. De een heeft die talent en die gaven. Waarom niet allemaal hetzelfde? Waarom dat we elkaar nodig hebben. Zo. En zo zie je nu, zo zie ik dat ook in deze tijd, zie ik de groepjes mensen ontstaan. Die vormen een kleine vereniging, die een kleine groep, die bouwt daar wat en die creëert daar wat. Allemaal vanuit verschillende goede initiatieven. En je ziet dat deze kleine initiatieven op een gegeven moment zich samen gaan grijpen en ook met elkaar gaan verbinden. Zowel in de wetenschap, de moderne wetenschap, die is niet dom, de kwantumfysica. Max Planck heeft al lang gezegd, de essentie van alle materie is goddelijk bewustzijn. De essentie van een atoom, elektron, kern, proton, neutron in de kern, goddelijke drie-eenheid wederom. Waar bestaat hij uit? Energie, informatie. Energie, informatie tezamen waargenomen is licht. De inhoud van onze cellen is licht. Water. 70% van ons lichaam bestaat uit water. Wat is water? Een grote informatiedrager. We weten, er zijn onderzoeken nu gedaan, bepaalde wetenschappers, die maken foto's van water. Van slecht water, gezond water. Dan zie je dus dat er enorme mooie kristallen ontstaan, zeg maar, in dat water. En dat water in feite een informatieopslag en informatie spijger of drager is. En ons lichaam is al 70-80% water. Nou, en dan de inhoud van onze cellen is licht. Het DNA van onze cellen, dubbele helix, is een antenne. Wat neemt het op? Licht. Informatie. In de grond van de zaak, materie, als je het goed beschouwt, ja, wat verschillen we van elkaar? Het is alleen een informatie. Energie en informatie. Dat is een voortdurende uitwisseling wat plaatsvindt. De materie als zodanig, zoals we hem waarnemen, in de kwantumfysica uitgedrukt, is eigenlijk illusie. De Veda, de oude Ayurvedische wetenschap, die drukt het er ook uit. Die noemt dat de wereld van de illusie, de wereld van de Maya. Dus daar is het ook wel zeker bekend. Dus dat wat wij waarnemen als uiterlijke vorm, daar moeten we leren geestelijk over te denken, en uiteindelijk met geestelijke ogen te zien. Dus als we dat zo kunnen zien, en zo ook al naar onze medemensen kunnen kijken. En dat is het allerbelangrijkste laatste punt. Want ik denk dat we richting afsluiting komen. Het allerlaatste punt, het belangrijkste punt is, kijk, de grootste strijd is natuurlijk altijd de communicatie met de andere mens. Want daar ontstaan de oorlogen om echtscheidingen, ruzingen, erfenisproblematiek enzovoort enzovoort. Nou, als wij in staat zijn om door die andere mensen heen te kijken en niet te kijken wat hij op dat moment uitvoert vanuit zijn persoonlijkheid, maar kunnen we door hem of haar heen kijken naar wat in potentie daarin aanwezig is, dan kunnen we zeggen met Christus aan de kruis, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze hebben dat bewustzijn nog niet. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, wat ze gedaan hebben. Bijvoorbeeld Johannes Evangelie met Zorel en Zinka. En die discipelen in het begin, ja, dan zagen deze slechte mens, die Zorel, dat was een slavenhandelaar en weet ik veel. Wat daar allemaal beschreven staat, dat zal ik niet woordelijk herhalen, maar dat was natuurlijk van het laagste allooi. Maar dan wordt deze Zorel de handen opgelegd door Zinka. En dan komt zijn individuele geest, hè, dus hij komt in een magnetische slaap, die komt dan te spreken. Nou, en die discipelen die staan gewoon versteld. Wat die man uit zichzelf begint te spreken en hoe vervuild hij is en dat hij door een meer heen gaat en gewassen wordt. En wat voor enorme wijsheid en kennis die beschikt. Op een gegeven moment dan legt hij weer de handen omgekeerd op, om, en dan komt die Zorel, wat komt er weer bij. En is het al in zekere zin een al wat beter mens geworden, maar ook tegen deze mens zegt Jezus dan, gaat heen en zondig niet meer, je zult nog vaak door je vlees geplaagd worden, zo zegt hij dat letterlijk. Elke broeder of zuster die we ook zien, als je nog in de persoonlijkheid of sterker nog in het ego is, natuurlijk zouden ze ons kunnen kwetsen en problemen veroorzaken. Maar als we in staat zijn om daar doorheen te kijken, kijk dan, dan valt dus de hele problematiek en dan valt die scheiding dus weg. Dus wat dus de essentie is, wat de bergrede dus uitspreekt, is zeg maar de scheiding tussen in het denken, de scheiding tussen de mensen onderling, de scheiding in de staat, tussen de staat en de spiritualiteit. Dus het gescheiden denken, het Gods gescheiden denken, zeg maar, is wat Jezus over spreekt en wat hij in feite opheft. Ik, wat zegt hij dan? Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik vertel jullie helemaal niks anders. Jullie hebben alleen de wet nooit begrepen. En jullie hadden tot zo lang nog de wet nodig, omdat jullie in zo'n primitief bewustzijn waren. Hadden jullie, zeg maar, relatief harde wetten nodig om jullie nog in het gareel te houden. Maar kijk, als jullie de belangrijkste wet niet vergeten waren, dan hadden jullie niet hoeven te komen. Maar ik ben nu juist gekomen om deze wet te vervullen. Welke wet? De wet van de liefde. God en je naaste liefhebben als jezelf. Kijk, en ik ben nu gekomen om te ontbinden, maar hij zegt dan ook, kijk, ik ben nu gekomen en ik heb de wet vervuld. En dat is nu een te... ik moet even een glaasje water drinken. Dus de tijd waar we nu zitten, is natuurlijk waar deze polariteiten dus helemaal samenkomen. Dus van 2000 jaar geleden. En nu, en in Lorber wordt dat ook al gezegd, voorwaar ik zeg jullie nog geen 2000 na dato, na wat ik jullie nu verteld heb, waar ik dus al dezelfde tijd zal optreden. En het zal niet meer lang duren voordat er een groot gericht nabij is, zeg maar. Nou, in deze tijd leven we. Maar in deze tijd komen ook de grote profeten, of nou Swedenborg of Jacob Boehme hebben gehad en Jacob Lorber en Welkies, zijn allemaal belangrijke profeten. Dus we zijn nooit alleen gelaten geweest. En de katholieke heiligen en mystici, er zijn ik weet niet hoeveel geweest. Ze zijn allemaal gegeven ter verlichting van de mensen. Alleen moeten natuurlijk eerst arm van geest worden, om deze boodschappers, deze profeten te horen. Maar wat zeg ik vanuit mijn ivoren toren van de theologie? Lorbe, dat is een gevaarlijk boek. Daar moet je gauw dicht doen. Hoe komt dat? Er is natuurlijk een angstdenken van de mensheid. Dus ze zitten in de kerk, en velen zitten in de kerk. Er zit een soort angst- en schuldgevoel. En die dominee die zal het wel weten, en die vertelt het ons. En ik moet me aan die en die regels houden, ik moet me aan de wet houden. En als ik, als ik die wet overtreed, dan is het niet best met mij. Ze hebben dus niet begrepen de boodschap van Jezus. En ze geloven wel in Jezus. Maar ze hebben deze Jezus direct weer in het graf gelegd en een dikke steen voorgewenteld. En welke steen? De steen van de ceremoniële handelingen en dogmatische redeneringen. Dus deze Jezus is niet meer een opgestaande Jezus, die is weer direct in het graf gelegd. Nu, in deze tijd is het belangrijk dat we dus de boodschap van de bergrede weer tot ons nemen. En dan leren daadwerkelijk om te zetten. En de geestelijke betekenis, die vervat zijn in elk zinnetje, in elk woordje. Daar kan je echt lang op mediteren. Maar er is een hele wereld die in ons opengaat. En als we dat tot ons nemen, dat we in ons beseffen dat we nooit alleen zijn, nooit alleen zijn geweest, dat we vanaf jongs af aan als kind zijn, geleid zijn van binnenuit, de schepper in ons, de engelen, de geleide geesten om ons heen, dat we nooit geen moment alleen zijn geweest. Altijd geleid. En waartoe? Tot het moment dat we ons bewust zijn, dat we bewust worden, dat we kinderen van God zijn, dat we nooit gescheiden zijn geweest van de Vader. De Vader voortdurend geroepen heeft, kom tot mij, klopt. En ik zal open doen. Zoekt. En gij zult het vinden. Alleen die waarachtig zoeken naar de waarheid. Omdat waar waar is. Omdat goed goed is. Omdat eerlijk eerlijk is. Omdat oprecht oprecht is. Niet op een of andere prijs. Maar om de essentie van goed en waar. Dat is de boodschap in feite. Die gegeven is in de bergreden. En ja, met het bestuderen van de bergreden. Dus deze week dat ik daar gelezen heb. Er komen een aantal beelden in je op. Maar het belangrijkste is dat je dat nooit in je verstand kunt vatten. Dus alleen wat je in je innerlijk voelt. En als ik dat stukjes dan lees in de bergreden. En ik lees dan stukken van Lorber. Of willekeurig van andere mystici. Dan is de warmte die je dan in je voelt. En die dan in je open gaat. Nou, hoe meer je dat in je innerlijk beseft. Hoe meer je dat in je open gaat. Nou, natuurlijk. Hoe des te meer strijd. Want ons lichaam. Nog een portie eigen wil. Ons lichaam, onze materiemoleculen, zeg maar, bestaan wel uit een starre eigen wil. Nou, deze starre eigen wil, die moet dus vergeestelijkt worden. Die moet getransformeerd worden. Die moet dus gekruisigd worden. Dus in die zin is het altijd een voortdurende strijd. En daarom staat er ook geschreven, je moet het koninkrijk des hemels met geweld tot je nemen. Met geweld. Zie, ik breng jullie het zwaard. Je moet de koninkrijk des hemels geweld naar je toe trekken. Dus je moet het ernst nemen. Je moet het ernst nemen. Je moet het met een vaste wil en een vaste ernst. Dus met discipline moet je dat volbrengen. Nou, dat is ook wat Jezus heeft gedaan. Die heeft dat voorgeleefd. Als je de boekjes leest van Max Zeltman. Er is nog een gat tussen de jeugd van Jezus en het optreden van Jezus. Dus de jongelingenjaren vanaf 12 jaar zeg maar, tot zijn 30ste. Vind je in de geschriftjes van Max Zeltman. En dan geschreven wat Jezus allemaal gedaan heeft. En wat voor inwendige strijd hij heeft geleverd als mens. Gestreden ook met de materie. Om de materie te verloochenen. En die fariseeën die vielen er ook voortdurend over. Hè? Dat Jezus dan op die banken zat. En een paar glazen wijn. Van die heerlijke wijn. En een paar beeldschone vrouwen natuurlijk om zich heen. Nou, dat was natuurlijk een beeld van aanstoot voor die fariseeërs. En dat hebben we natuurlijk in deze tijd ook. En waar je ook komt, hoe je ook kijkt. Je moet altijd door de mensen heen kijken. En dat is nooit het groteske. De geleerde deze of het grote gebouw zus wat het brengt. Maar de waarheid, het evangelie, de eenvoud, kijk maar naar het Oude Testament, is altijd een eenvoudige gegeven. Eenvoudige. En die, ook al waren ze, Maria van Magdalena bijvoorbeeld, dat is het laatste. Dat is natuurlijk een prachtige geschiedenis van Maria van Magdalena. Was bekend als publieke vrouw en die leidde dus die Romeinen rond. En ze wist nog wel een herberg waar ze konden overnachten. En dan komt ze daar ook boven. En dat is allemaal gezellig natuurlijk. En ze drinken daar al flink wat wijn. Ook Maria natuurlijk en de wijn. Maar dat bekam haar niet goed. Dus na een paar slokken wijn. Toen begon ze verschrikkelijk te jammeren en te kreperen. En verkrampt op de grond en al schreeuwend. Dat was een verschrikkelijk tafereel om te zien. En die Romeinse hoofdman die zag dat. En denk van, jongen, dat kan ik toch zo niet aanzien. Want hij had in geheim natuurlijk wat sympathie voor. Want een beeldschone vrouw was dat. Hij had natuurlijk ook de sympathie, maar op een andere manier van de fariseeën. Een mooie vrouw. En hij was toch ingenomen door de bereidwilligheid van deze vrouw om hem rond te leiden. Die ziet dat zo. En ja, die weet eigenlijk niet wat hij moet doen. En die kijkt zo de zaal rond. En ziet daar een man daar zitten. En hij loopt naar die man toe en zegt, ja, ik heb zo het gevoel, je kunt daar wat aan doen. Kun je even wat helpen om die vrouw te helpen? Deze man was natuurlijk Jezus. Ja, zegt Jezus, je hebt het wel goed geraden. Ik ben inderdaad de juiste persoon gepakt. Maar dan komt dus het tafereel dat hij naar Maria gaat. En dan beveelt die boze geesten, 7 boze geesten, dat hij uit Maria gaat. En dan zie je dus een totale verandering bij deze vrouw. En die kijkt dan zo omhoog. En dan je moet je voorstellen, dit is zeg maar, bijna waanzinnig van pijn en ellende. En in één keer in de rust komend, en herkent ze dus Jezus. En herkent ze dus Jezus als ook de man waar ze in het geheim eigenlijk wel verliefd op was. Want bij voorbijgaande keren had ze deze Jezus al vaker gezien, een sterk gevoel bij haar gekregen. Deze Jezus ziet ze dan. En als je dat tafereel moet je eigenlijk nalezen in Lorber, als je dat zo leest. Als je dat invoelt, die enorme intensiteit, die liefde van deze vrouw voor Jezus. En dan komt Clemson dus om de voeten en vol met tranen en dan met de haren de voeten afdrogen. En dan vallen al die discipelen eromheen. Ja, dat is toch een vrouw, dat kan toch niet. Nee, zegt Jezus. Als jullie niet worden zoals deze vrouw, waarlijk, ik zeg jullie... En dan volgt het tafereel wat er zo beschreven staat. En deze vrouw zal altijd in de evangelie genoemd worden. Dus deze liefde, deze intensiteit. We kunnen nog zoveel geleerd zijn, nog zoveel lezen, nog zoveel bijbelkennis hebben. Dat is niet wat het brengt. Het brengt is wij de liefde voor wat goed en waar is. En het goede en het ware is gesymboliseerd, niet alleen gesymboliseerd, ook werkelijk gepersonificeerd in Christus. Dus als we deze Christus omvatten, als onze centraalzon, zeg maar... Ja, dan vervalt dus de drie personen bestaande goddelijke drie-eenheid. En dan is er maar één God, één Christus. En als we deze persoon omarmen, dan omarmen we alles. Dan hebben we alles. Dat is onze essentie. En dat is in feite wat dit dus in de bergrede als boodschap ons gegeven is. Ik dank jullie voor de aandacht.